Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 9. En ik lees u daaruit voor de versen 34 en 35. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Petrus zeide tot hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en spreid uzelf het bed. En hij stond terstond op. En zij zagen hem allen die te Lida en Sarona woonden, dewelke zich bekeerden tot de Heere. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op de verrassing. Het is alweer een paar maanden geleden, geliefde gemeente, dat we bij elkaar waren. En daarom wou ik u in de eerste plaats hartelijk welkom heten op deze eerste bijbellezing in het nieuwe seizoen. En ik hoop dat de Heere ons voor en met elkaar spaart en bewaart. Dat heeft Hij alles in zijn handen, uw leven en mijn leven. En dat Hij zijn zegen rijkelijk wil gebieden en uitgieten over ons en onze kinderen. En de Heere geven ons ook die waarachtige verbondenheid aan zijn woord en ook de door zijn goede geest gewerkte gehoorzaamheid om naastig te zijn in het horen van zijn woord. Wij hebben die vorige of die laatste keer, 2 maanden geleden, hebben wij afgesloten met de gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede, werden gesticht en wandelen in de vreze des Heren en de vertroostingen des Heilige Geestes werden vermenigvuldigd. Dat was dat laatste stukje. Daarmee werd het gedeelte afgesloten waarbij sprake is geweest van Paulus in Jeruzalem. En hoe hij daar belaagd werd en door de broeders uitgeleid is naar Caesarea, van waar hij vertrok naar Tarsum, zijn geboorteplaats. Nu was er in hoofdstuk 8 sprake van Petrus, dat hij naar Samaria ging en de al daar verspreid liggende plaatsen om het te zien, de grote wonderen die de Heere God daar had gewrocht door de prediking van het evangelie en ook zelf het evangelie predikte. Hij is weer in Jeruzalem. En hier krijg je even weer een vervolg of een vrij groot vervolg van gebeurtenissen die verband houden met de apostel Petrus. Want we lezen in het schriftgedeelte, het geschiedde als Petrus alom doortrok dat hij ook afkwam tot de heilige die te Lida woonde. Petrus is dus weer op reis gegaan. Je krijgt een beetje de indruk dat de man die zo honkvast, zo aan Jeruzalem verbonden was, toch hoe langer, hoe meer ook buiten Jeruzalem en de gemeente van Jeruzalem mag uitgaan om het woord te bevestigen en het woord te verkondigen. Dat komt later in de handelingen nog sterker uit. Dan merk je hoe die apostelen steeds minder genoemd worden. Lees steeds meer van de gemeente, van de broeders enzovoorts. Waaruit blijkt dat de apostelen verspreid zijn geworden naar de raad van de Heere om het evangelie te verkondigen alle creaturen. Nu, hier merken we ook dat Petrus weer op een van zijn reizen is in het omliggende land. Hij heeft dus Jeruzalem verlaten en trekt overal door. Je krijgt de indruk, dat staat er ook, dat hij ook afkwam tot de heiligen die te Lida woonden. Dat hij vooral ook op plaatsen kwam waar reeds een gemeente in beginsel van gelovigen was gevormd. Door de prediking van anderen, misschien Filippus, maar we moeten ook niet vergeten dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde het zaad heeft gestrooid. En dat achter al die beweging die we lezen in het evangelie, die verband houden met het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, dat er toch ongetwijfeld, hoe bedekt ook, velen geweest zijn in wie het onvergankelijke zaad van het woord in het hart gezaaid is geworden. Denk alleen maar aan de Samaritanen, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, die tot het getuigenis kwamen: we geloven niet meer om uw zeggenswil, maar we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Zij mogen dus ingaan, ook de apostelen, tot hetgeen een ander heeft gezaaid. Hij kwam af tot de heiligen. Dat klinkt een beetje, ja, wij zouden zeggen, de Roomsen die hebben heiligen. Hebben wij ook heiligen? Ja, wij hebben ook heiligen. Er zijn al verschillende heiligen uit ons midden gestorven en er zijn nog heiligen in leven. Dat zou je niet zeggen. Tenminste, dat zou je niet zeggen als je dat woordje heilig zo uitlegt, zoals de Roomsche Kerk dat uitlegt. Want dat zijn heiligen die zowat zondeloos geweest zijn. En er gaat een heel proces aan vooraf, wil er nu nog iemand heilig verklaard worden. Iemand soms uit het verleden, het verre verleden. Dan worden mensen achterheen gezet die alles moeten naspeuren om het leven van zo'n mens te achterhalen. Of dat hij altijd wel goed geweest is. En of dat er toch niet iets vergeten is uit zijn levensgeschiedenis dat een blaam op hem zou kunnen leggen. Want dan gaat het niet door. Zalig verklaren gaat bij de Roomsen nog iets makkelijker dan heilig verklaren. Nou, zo wordt dat hier niet bedoeld. Hier wordt bedoeld dat deze mensen die op zichzelf genomen zondaren waren, dat zij verbonden waren aan de Heer Jezus Christus door het allerheiligst geloof. En dat zij zo afgezonderd door de Heer tot het offer van de Heer Jezus Christus door de Heer ook als heiligen worden aangemerkt. Misschien denkt u, ja, dat is maar makkelijk. Zo kun je iedereen wel heilig noemen, maar dat is niet zo. Want wij moeten hier ook bij bedenken dat door het geloof in de Heer Jezus Christus, de ware wijnstok, de vrucht van de Heilige Geest in dat leven van deze heiligen zichtbaar geworden is. Dat wil zeggen dat zij wandelden in de vrezen van de Heer. Dat zij vroegen naar de Heer en naar zijn sterkte. Ze zijn rein om het woord dat hij tot hen gesproken had. Maar ook hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Dat zijn dus de zichtbare kanten van deze gemeente die te Lydda woonde. De zichtbare zijde. Het is niet de grond van hun heiligheid en dat ze heiligen genoemd worden, maar het is de vrucht van die heiligheid die zij in hun Here en Zaligmaker deelachtig zijn geworden. En daarom doet het zo aangenaam aan. Dat woordje heilige kun je niet inwisselen voor mensen die zondeloos zijn, zonder gebrek. Maar je kunt het ook niet inwisselen tegen mensen die het woord en het evangelie des kruises onder hun voeten vertrappen. en die niet vragen naar zijn wil. Dat moeten wij altijd in de juiste lijn zien. Aan de ene kant die heilige die zegt, ik ben door uw wetten schende, krom van lende. Maar diezelfde onheilige in zichzelf, die zich zo niet durft te noemen, die vraagt toch aan de overste herder en leidsman en volleinder des geloofs, Heere, neem gij mijn handen beide en leid uw kind. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad van de dwazen. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest en laat uw vrijmoedige geest mij helpen, opdat ik mogen spreken van uw wegen. Zo snijdt dat woordje heiligen, dat roomse heiligen idee af, want ze zijn heilig door hem, in wien ze volmaakt bevonden worden. Maar het snijdt ook af de wandel naar het vlees. Of die nou vroom is of goddeloos, maar ook die wandel naar het vlees wordt door dit woordje heiligen afgesneden. Die heiligen die wonen er op een plaatsje aan de grote karavaanweg die helemaal in Egypte begint en zo via de Gaza-strook zou je zeggen, zo door de vlakte van Saron naar de Karmel en nog helemaal verder naar Syrië loopt. En aan die hoogst belangrijke weg, daar ligt het plaatsje Lydda. Lydda, dat is de Griekse naam voor het oud-testamentische plaatsje Lot, met een D. Of Lot, maar laten we zeggen Lot. Dat plaatsje bestaat nog. Dat zou ik niet weten, alleen Gedine is er geweest, dus dat plaatsje bestaat daar nog. Onder de oude naam Lot. Of Lot. Dat plaatsje wordt al heel vroeg in de Bijbel genoemd, in de Kronieken, in Ezra en in Nehemia. En er wordt verteld dat dat een plaats is die daar gesticht is, min of meer, of gesticht, bewoond door de kinderen, het nageslacht van Benjamin. De naam van die plaats betekent breuk. Of scheur. Waarom dat zo is, weet ik niet. Dat heb ik niet kunnen achterhalen. Het zal wel met een of andere gebeurtenis in verband staan. Het lag betrekkelijk in een mooi land. De vlakte van Saron, hier aangeduid door Sarona, die hele strook was een sieraad. Het sieraad van Karmel en Saron is haar gegeven. Omdat het zo'n vruchtbare streek was. Waar in de lentetijd zo ontzettend veel groen, bloemen en planten te zien waren. Het gedeeltelijk, dat kun je je voorstellen, lag het ook in Samaria. Dat was een hele mooie streek. Een liefelijke streek. En ik dacht, dat plaatsje heet Lot. En dat zegt toch in die zin iets, al is het dan maar een woordspeling, een vergelijking. Het kan nog zo mooi zijn. Je kan in nog zo mooi dorpje of plaatsje wonen, midden in de bloemen. Maar ergens is toch een breuk. Een breuklijn. Ergens is het hier het paradijs niet. Zelfs het mooiste plaatsje op de aarde is getroffen door de vloek. Al is die vloek ook getemperd. En al heeft de Heere het land van Saron gezegend. Toch, het komt niet uit onder de breuk. onder de vloek dat het aardrijk om onzentwil vervloekt is. Midden tussen de bloemen en de planten en het leven van de reizende en trekkende mens is ook ziekte en dood en rouw en graf. Ach, het klinkt zo mooi, Sarona. In het Oude Testament het sieraad, ook van Saron. Je leest van een roos van Saron, een lelie der dalen. Maar je leest ook in Jesaja, meen ik, dat is nog groter, dat Saron tot een schaapskudde of een schaapskooi zal worden. En dan grijpt de profetie heen, boven de bloemen en de planten uit, inhakende alreeds of uitstrekkende zich naar het woord van de herder. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En het zal worden één herder en één kudde, met één heer en in één naam gedoopt. Daar zijn dus heiligen. We moeten dat niet voorstellen als een grote kerk of zo, maar als een groepje mensen die gehoorzaam mochten worden aan het geloof in de Heere Jezus Christus. Als Petrus daar komt, dan vindt hij een zeker mens, met name Eneas. Ja, wij weten heel weinig van die man. We weten wel dat zijn naam betekent lof, of hij zei geprezen, de geprezene. Maar verder weten we niet zoveel van die man af. Vandaar de vragen die er opkomen. Vond hij die man nou in Lydda, of vond hij die man bij de heiligen? Wij zouden zeggen, is het nou een belijdend lidmaat van de gemeente der heiligen die in Lydda wonen, die even dierbaar geloof deelachtig is met de medebroeders en zusters? Of is het de man die hij naar de mens gesproken zo tegen het lijf loopt? Er wordt nergens over gesproken. Er wordt niet gesproken over geloof. Daar zou je uit op kunnen maken dat Lucas zou kunnen bedoelen dat het een gelovige was die bij die heilige hoorde. Maar er wordt ook niet gesproken over ongeloof, of dat hij er niet bij hoorde. Ik heb daar wel over gedacht. Ik dacht het zo. Je hebt in een gemeenschap, heb je altijd mensen dat je zeggen moet, ja, wat is dat nou voor iemand? Ik denk dat Eneas zeker bekend is geweest met de gemeente. Misschien ging hij er ook wel naar de kerk. Maar verder wordt er niet zoveel gezegd. Is dat toch niet een bekend gegeven, min of meer? Ja, wat is dat nou voor een man, of wat is dat nou voor een vrouw? Treden niet naar voren. Al heet hij lof, of geprezen, geprezene. Maar verder, nee, het lijkt of alles er een beetje aan voorbij gaat. Misschien zou je wel kunnen zeggen, maar het is een beetje gevaarlijk hoor, wat ik nu zeg, met één been in de kerk. Een mannetje dat op de stoep zit, of ligt. Een man die er wel wat van gehoord heeft en er misschien ook wel wat van genoten heeft. Maar verder, ja, wat? Ach, ik vind dat altijd zo onuitsprekelijk rijk in het woord van God. Dat alles bij de Heere vandaan komt. Dat wij niet hoeven te praten over je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Want God is het die het leven wekt. Wat zijn wij buiten de Heilige Geest? Wat hebben we dan? Wat zijn wij in ons ongeloof en in onze twijfel? Ook al zitten we misschien trouw in de kerk. En daarom vind ik het zo mooi in die handelingen van de Heere. En Petrus vond, betekent dat dat hij ernaar zocht? Ik denk het niet. Ik denk dat hij het zo niet op moet vatten. Je zou wel mogen zeggen, de Heere zocht. De Heere zocht deze man. De Heere kent hem. Met alles wat er op en eraan is, de Heere weet ervan. Maar dat Petrus nou zocht naar hem in die zin dat dat de achtergrond is van het vinden? Nee. Ik denk dan eerder aan die schat in de akker, weet je wel. Die man die was aan het spitten. Petrus is aan het rondreizen. Onder de broeders. Komt in dorpjes en andere dorpjes en stadjes. En opeens wordt hij ermee geconfronteerd. Hij had er niet op gerekend. Kijk, die koopman van Schone Paarlen, die zocht. En die bleef maar zoeken. Totdat hij die parel vond van grote waarde. En hij verkocht alles om die ene parel te mogen bezitten. Maar bij die schat in die akker kun je dat niet zeggen. Die man die vond ook een schat. Maar hij zocht er niet naar. Het was misschien wel een hete dag dat hij stond te voeteren op zijn baas. Dat hij moest spitten. En die akker maar bewerken. En hij had het zo warm. En opeens stuit hij op die schat. Ik heb gezegd, verrassing, dat is het onderwerp vanavond. Verrassing. Naar alle kanten verrassing. En zo is het ook in dit geval, geloof ik zeer zeker. En al daar vond hij een zeker mens, met name Eneas. Een mens, een zeker mens. Eigenlijk is dat de sleutel al. Want er staat niet, hij vond een bijzonder mens, een rechtvaardig mens, een heilig mens, een zoon van Abraham, maar een zeker mens. Dat duidt Eneas aan zoals hij is in de ogen van God, van het woord dat tot ons gekomen is, een mens. En een mens is geen God, een mens is geen geest, een mens is vlees. Naar ziel en lichaam. Een stofbewoner. Deze man heet Eneas. Want hij heeft een naam. De geprezene. Maar het lijkt er niet zoveel op. Want hij ligt al 8 jaar in bed. Hij is geraakt. Hier wordt, dacht ik, het woord paralysis gebruikt. Dat betekent dat de spieren of de zenuwen in zijn lenden, die waren verwekelijkt, die waren gedegenereerd. Hij heeft een tijd kunnen lopen, een tijd kunnen werken. Dat is vaak dubbel erg. Als je ermee geboren bent, dan weet je niet beter. Het is ook vreselijk. Maar als je dan een tijd van je leven hebt mogen werken en je wordt dan in de kracht van je leven op zo getroffen, dan zeg je echt geraakt. Zo noemde men dat. Geraakten. Door wie? Ja, door de ziekte. Ja. Door de duivel, kun je soms ook zeggen. Een vrouw die 18 jaren door de Satan gebonden was. Dat is ook ergens wel een geraakte. Maar toch, in dit verband, zou ik toch ook willen benadrukken, God. God. De Heer. Want de duivel mag een groot toon aanslaan, een hoge toon aanslaan. Maar hij kan niets, als hij de ruimte er niet voor krijgt. Dan kan hij niks tegen Job doen en niks tegen Eneas. Maar als God in zijn voor ons onbegrijpelijke raad en voorzienig bestel, als God die ruimte geeft, dan kan hij ons wel vermoorden en in allerlei ellende confronteren, stormen en ziekten en noem maar op. Maar boven dat alles staat toch de Heere God, van wie geschreven is: een iegelijk zoon die hij lief heeft, kastijdt hij. Een bastaard is zonder kastijding. Voelt een mens dat altijd? Ziet hij dat altijd? Nee, dat ziet hij niet altijd. Want voor een mens die zo halverwege zijn leven met zo'n ziekte geconfronteerd wordt, kan het twee kanten uitwerken. Het kan uitwerken opstand. Waarom moet ik dat hebben? Waarom zus en waarom zo? Het kan ook de kant uitwerken van, zie je wel, God heeft jou aangeraakt. De hand van de Allerhoogste heeft je getroffen. Je bent uitgeschakeld. Voor je werk, voor je leven, voor alles. Voor de gemeente, voor alles. Uitgeschakeld. En ook als die vorst der duisternis dat bereikt in ons leven, dat hij ons alleen maar voorstelt die toorn van God aan hem te gronden gaan, moeten gaan, zegt hij. Wat kan dat benauwend zijn? Want Eneas weet heus wel dat er heel wat wonderen zijn gebeurd. In de dagen van de Heer Jezus, maar ook in die wonderlijke dagen daarna, na het Pinksterfeest. Maar hij is niet beter geworden. Hij heeft zich ook niet gemeld. Nee. Ja, je denkt onwillekeurig aan die man aan de Schone Poort, bij de Schone Poort. Die heeft ook alles over zich heen zien gaan. Die heeft ook horen roepen, prijzen en verheerlijken die God, nee, die zalig maken, die Christus, die dan wonderen deed. Dat hebben de mensen in het algemeen ook gezegd. Hij heeft grote dingen gedaan. Hij is een machtig profeet. Maar zelf bleef hij zitten. En zo is het nou met deze man ook. Dat vind ik nou een tekening van deze man. Hij is met zijn ziekte, met zijn kwaal, hij heeft de zaak niet bij de oren kunnen vatten en zeggen, ja, maar de Heer kan mij ook helpen. Ik zal eens naar Petrus gaan, die dienstknecht van de Heer. Misschien dat hij mij ook kan helpen. Ik weet wel, het is een bijkomende zaak hoor, de wonderen. De wonderen. Dat is ook vanwege de hardigheid van ons hart. De traagheid van het geloof. Ze begeren zo gaarne een teken. Waar de Heere in de handelingen tijdelijk aan tegemoet komt. Later valt dat weg. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat zondaren zullen leven bij het woord dat hun gepredikt wordt door het allerheiligst geloof. Daar gaat het om. Maar goed, deze man heeft in een tijd geleefd dat er wel heel wat wonderen nog gebeurden. Hij kon niet opstaan, maar het zat er ook niet in om te zeggen, jongens, willen jullie mij eens dragen vooraan? Dan wil ik toch eens vragen of ik alsjeblieft beter kan worden. Daarom zie ik deze man dan toch als een randfiguur. Ja, de tijd is voorbij gegaan. 8 jaar in bed. We hebben toen gehoord van die 18 jaren dat het iets te betekenen had. We hebben toen ook Psalm 18 met elkaar gezongen. Bij die 18-jarige kranke vrouw. Maar in dit geval zou ik ook er iets van willen zeggen. Waarom wordt dat zo genoemd? Natuurlijk, het wordt genoemd om ons te leren de grootheid van het wonder. Het is zomaar niet wat, die man is niet een dagje niet lekker geweest. Nee, hij is werkelijk uitgeschakeld, volledig. Maar er is meer. 8, wat is nou 8? De zondag is eigenlijk de 8e dag, kinderen. Want zaterdag is de 7e dag. Dat is de Sabbat van de Joden. Wij noemen de zondag niet de 8e dag. Wij noemen het de eerste dag. Er zij licht. Paasfeest. Uittocht. Schepping. Iets nieuws. De zondag is de eerste dag van de week. Van de opstanding uit de dood. Nou, net als hij dat hoort zo, 8 jaar ziek, ja. Er is geen nieuw begin. Er is zo geen opstanding uit de doden. De ene dag rijgt zich maar aan de andere dag en tel maar door, tot in het graf toe. In dit verband is daarom het noemen van die 8 jaren te bed, is eigenlijk in de lijn van het is voorbij. Waar is het nieuwe begin? Waar is de eerste dag? Waar is het paasfeest? Waar is de opstanding uit de doden? Waar is de vervulling van ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb? Daar ligt nou deze mens, op de rand, op de stoep van de kerk, van de gemeente. Te midden van de heiligen, die, hoewel zichzelf niet heilig noemende, nochtans als zodanig worden aangemerkt door de Heilige Geest, door de Heere God. Daar ligt hij. En voor hem is de zon niet gaan schijnen. Geloof je, Eneas? Ja. Ach ja, wat zal ik zeggen? Je kent ze wel, hè? Wat zal ik zeggen? Ja, valt niet mee om altijd in bed te liggen. Valt niet mee om te geloven dat de Heere God toch goed is. Dat het zijn liefde is en zijn ontferming die met je bezig zijn. Vooral als de duivel, dat is ook zo'n uitlegger, zegt, de tijd is nou voorbij. De tijd is voorbij. Jij bent niet meer aan de beurt, je komt niet meer aan de beurt. Kijk maar naar jezelf. Dat doet de duivel. Dat doen de predikers van het verbroken verbond der werken, die wij zeggen altijd, kijk maar naar jezelf. Kijk het maar eens na. En als je dan werkelijk een armlastige bent, dan kom je er niet uit. Want als je het dan nakijkt, dan zeg je, ja, het is waar. De tijd is voorbij. De tijd is voorbij. Het is niet echt. Het is niet waar. Mijn geloof, ach, bekering, wat je maar noemen wil, voorbij. Waar is het begin, zegt een ander dan. Waar is je begin, man? Waar is de eerste dag? De dag van het licht, van de opstanding uit de doden. De dag van de blijdschap in God. Ja, daar ligt die man op de stoep. En Petrus vindt hem. Verrassend. Verrassend. Zoals de Heere God nog mensenkinderen vindt in de kerk, maar ook buiten de kerk. In een mooie stoel of op een bedje aan de kant van de weg. Petrus vindt hem. Hij zocht hem niet, maar hij staat opeens pal voor. Wat denkt hij? Nou zal ik eens even... Nee, dat denkt hij niet. Petrus wordt opeens overstelpt door de genade, de barmhartigheid, de verdiensten, de grootheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, zijn zender, zijn herder, die tot hem zei, weid mijn schapen, hoed mijn lammeren. Die tot hem zei, als gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broeder. En opeens ziet hij daar een broeder zitten. In het geluk, nee, in het ongeluk. Hij is zelf ook een ongeluk. Hij heeft de meester verloochend. Waarom ligt hij niet op dat bed? Uitgeschakeld. Tot de dienst des Heeren volkomen ongeschikt. Hoeft nooit meer een boodschap te doen voor de Heere jij. Want je hebt jezelf vervloekt en miskend. Dat je die dierbare zaligmaker kende. Opeens ziet hij hem. Hij kent hem. En er is een zodanige invloed. Zo'n verrassende opening in het evangelie. Heb je dat ook wel eens? Ja, misschien niet zoals bij Petrus. Maar weet je daar iets van? Dat er een grote blijdschap en innerlijke verheuging kan zijn. Wanneer we bepaald worden bij de algenoegzaamheid en de zaligheid en de volheid van die persoon, Jezus Christus en van zijn werk. Dat opeens alle vrees, slaafse vrees, alles wat zich verheft, opzij is. Dat er geen kwaad meer bij kan. Dat je alleen maar verlangt om voor eeuwig uitgeleid hem te prijzen en te verheerlijken. Dat geeft een mildheid, een blijdschap, een gunning, een liefde in het hart. Ach, en dat komt nu, dat doet God de Heere nu met zijn knecht, nu die opeens die man vindt. Nu die bij die man staat. Een geraakte. Petrus is ook een geraakte. En vanuit die overstelpende grootheid, dat eenzijdige van Gods liefde, tegenover zondaar, vraagt hij niets, zegt hij niets, deelt hij geen opdrachten uit, maar hij zegt, Eneas,
Jezus Christus maakt u gezond. Hij zegt niet, Jezus Christus zal u gezond maken. Hij zegt niet, als je echt gelooft, dan word je beter. Nee. Hij zegt gewoon, Jezus Christus maakt u gezond. Het zou zelfs mogelijk zijn om te lezen, Jezus Christus heeft u gezond gemaakt. Dat is het verrassende. Dat is het onbegrijpelijke van de boodschap van het heil. Niet dat en dat moet gebeuren. Maar het is gebeurd. En het gebeurt. Nu. Dat paradoxale heeft mij persoonlijk altijd sterk aangegrepen. Ik vind dat een van de belangrijkste dingen van de prediking en van het woord van God. Dat onbegrijpelijke. Je weet het niet, je weet het. Je hebt het niet, je hebt het. Buiten, binnen. Verlies, winst. Zwart, wit. Dat gaat zo alles te boven. En u zult het moeten toestemmen, hoe menigmaal dat je als de bruid, maar dat je bleef steken. Ik ben zwart. Dat je niet anders voor ogen zag dan je geraaktheid, je lamlendigheid, je dodigheid, je blindheid, je ongeschiktheid voor alle dingen. En dat in plaats van een weg van allerlei vorderingetjes, waarbij je langzaam een treetje hoger kwam, in één ogenblik het woord kwam, de Heer Jezus heeft je gezond gemaakt. Of, zoals er daar staat, hier in onze vertaling, maakt u gezond nu. Zodat je weer mag staan. Sta op. Als een bewijs dat Jezus Christus u gezond gemaakt heeft. Sta op. Nou, de verrassing is compleet. Als je dat zo leest. Sta op. Spreid jezelf het bed. Doe het zelf. Pak je biezen. Pak je matrasje op. En wat altijd andere mensen voor je moeten doen. Als je even willen verschonen. Of als je even een ander plekje willen geven. Sta op. Doe het zelf. Tot een bewijs. Dat het woord. Tot u gesproken heeft. Dat je gezond bent. Dat je gezegend bent. Dat je zalig zult zijn. Dat je erbij hoort. Bij de heiligen. Bij de gekenden. Bij de verkorenen. Jij gevloekte. Jij met al je aanvechtingen. Met al die lachers die je uitlachen van binnen en zeggen, ja, het is wel te zien waar je bij hoort. De Heer heeft jou wel op je nummer gezet. En de mensen halen ook vaak de schouders op en zeggen, ja, niks voor niks hoor. Niks voor niks. Kijk het maar eens na. En ze hebben gelijk, er is ook niks voor niks in die zin. Want wat we zaaien, oogsten we. En dat is niet veel goeds. Maar nou dat goddelijke welbehaar. Het is er gebeurd. Het is gebeurd. En het gebeurt. En het is gelijk paasfeest. De achtste dag verandert in de eerste dag. En hij stond op. Terstond. 8:1. Eerste dag der week. zeer vroeg in de morgen, als het begon te lichten. Hoe is het mogelijk? Wat een verrassing, wat een hemelse verrassing. Hij staat op. Staat verder niks bij. Daarom hoeven we er niks bij te fantaseren. Want in dat opstaan, daar ligt alles al in. Bij die jongen in de gelijkenis, bij de Heere Jezus die opstond uit het graf, bij al die mensen die zijn opgestaan doordat hij het heeft gezegd, omdat hij het heeft gezegd. Ja. En dat kan ik niet genoeg benadrukken, geliefde gemeente. Al is het in een andere zin. Al zit je nog lam op een stoel, of half verlamd, of minder valide, hoe je dat ook noemen wil. Hoor eens. Leg dat nou eens even naar achter. Het is niet zonder betekenis hoor, dat stem ik wel toe. Tuurlijk. Maar het grootste is de opstanding. De opstanding. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Hij is mijn rotssteen en mijn deel tot in eeuwigheid. Sta op. Pak het bedje maar op. Je mag leven. Je mag in en uit gaan. Je hoeft niet op de stoep te zitten of te liggen. Naar binnen. Niet zoals bij de rijke man en die arme Lazarus. Naar binnen. Naar de heiligen waar je bij hoort. Om samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met Heer, met God gewijde zang te mogen ontmoeten. O, ziet toch hoe groot de liefde en ontferming van de Heere is. Zo vrij machtig en vol van liefde en trouw. Och, het pleit niet voor ons als er staat. En ze zagen hem al. Die te Lidda en daar in Sarona, de vlakte van Saron, woonden. En ze bekeerden zich tot de Heer. Pleit niet voor ons. Als ze zagen het wonder. Maar, de Heere zegt tegen mij, dan moet je ook niet te ver in gaan. Want wij hebben van het een nog van het ander verstand. Als God een wonder wil gebruiken, hè, al pleit het niet voor ons, of een wonder moet gebruiken, vanwege onze ongelovigheid en hardigheid van het hart, dan bereikt hij toch daarmee wel zijn doel. Dan zal het toch eeuwig juichen tot zijn Heer. Dan zullen de zondaren zich tot de Heere bekeren. Tot die Heere Jezus Christus. En daarom laten we eindigen met de verrassing. Met de blijdschap. En met de verwachting dat alle die nu lichamelijk geraakt zijn, maar die mochten opstaan in hem, straks ook naar het lichaam, zullen lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden. En dat de kreupelen zullen springen als een hert, en de tong der stommen zal spreken. En tenslotte, dat alle geraakte, want een tik krijgen we allemaal. De een meer, de ander minder. Maar dat de dag komt, dat aan alles van beneden een einde gekomen is. En de vrijgekochte des Heren wederkeren thuis. En met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Amen.